Goedemorgen.
Het is weer een voorrecht om hier te mogen staan, om iets met jullie te mogen delen vanuit Gods woord. En de geschiedenis die ik vandaag met jullie wil behandelen, en daarin speelt de ezel een niet onbelangrijke rol. Daarom wou ik eerst naar de ezel kijken. Het schijnt dat er 50 miljoen ezels zijn op de wereld, waarvan 8 tot 10.000 in Nederland. Soms denk je dat het... En het neemt af, zeggen ze. Maar soms denk je dat het anders is. Maar we gaan zien dat het beeld toch niet klopt. Ezel is namelijk een heel intelligent dier. Hij heeft een voorzichtige, veilige tred. En ontzettend veel... volhardend doorzettingsvermogen. Een paard daarentegen is heel krachtig en snel. En rent heel hard. Als iemand zegt ezel, zien we dat vaak niet als een compliment. En een andere, een ezel stoot zich in het algemeen geen twee keer aan dezelfde steen. Het komt waarschijnlijk daar vandaan. Als hij loopt en hij komt met zijn voorpoot tegen een steen, dan snapt hij dat hij met zijn achterpoot daar een andere stap moet maken. In de Bijbelse tijd was de ezel ontzettend belangrijk en ook waardevol. Het was de personenauto, het was de vrachtauto, het was het trekpaard. De ezel was ontzettend belangrijk. En een ezel... Heb niet heel veel uitgebalanceerde voeding nodig. Kom met eenvoudige voeding toe. Dus voor heel veel mensen was een ezel iets wat ze konden onderhouden. Het verschil ezel-paard in die tijd. Leiders gingen op paarden naar de oorlog. Als we kijken in de Bijbel, dan zien we heel veel teksten. Denk alleen maar aan een die zo wel heel bekend is, een briesend paard in de psalmen. Maar als je over het paard leest in de Bijbel, zie je op heel veel plaatsen. Het paard gaat naar de oorlog. In de Openbaringen lezen we ook over de paarden en die heel veel onheil over de wereld brengen. Een leider op een ezel had een andere symboliek. Een leider op een ezel... kwam met vrede, kwam met goede bedoelingen, in nederigheid. We zien dat ook als in de tijd dat David ziek is en de opvolging is niet geregeld, dan eerst Absalom en dan Adonia die denkt, ik neem dat zelf wel in de hand, ik regel dat ik koning word. Maar op een gegeven moment dan zegt David, nee, Salomo moet het worden en dan... wordt Salomo op de ezel van David gezet. Zoals teken van, hij zal de nieuwe heerser zijn. Een ezel werd ook vaak gebruikt voor verzoening. In één geschiedenis, dat is als David met zijn legertje daar in de bergen een beetje bescherming biedt aan de boeren die daar een vee weiden. En een van die boeren is daar Nabal. En aan het eind van de oogst, met het scheren van de schapen, dan stuurt David een paar mensen naar Nabal en zegt, nou, we hebben toch de hele zomer jullie een beetje beschermd. Misschien is er iets van een beloning voor ons. Dan zegt Nabal, ben je helemaal gek geworden. Wie is die David? Waarom zou ik hem wat geven? En dan komen die boodschappers terug bij David en dan zegt hij, nou, weet je, we gaan die mensen daar wel even een lesje leren. En... Abigail, de vrouw van Nabal, denkt, ja, maar dit gaat helemaal niet goed. En dan zei, er staat in 1 Samuel, ik zal dit voorlezen, 1 Samuel 25. Toen haastte Abigail zich, zij nam 200 broden, 2 zakken wijn, 5 toebereide schapen, 5 maten geroosterd koren, 100 rozijnenkoeken en 200 klompen vijgen en legde dit alles op ezels. En ze zei tegen haar knechten, trek voor mij uit, zie ik kom achter jullie aan. Maar aan haar man Nabal vertelde zij het niet. toen ze op de ezel reed en de berg afdaalde, door de bergwand aan het gezicht onttrokken, zie, toen gebeurde het dat David en zijn mannen haar tegemoet kwamen en zij ontmoetten hen. Dit voorkwam dat David daar de hele boerderij en alle mannen van Nabal had omgebracht door de verzoening die Abigail aanbracht met het met al die spullen op de ezels. Een andere keer is in 2 Samuel 16, dan komt de knecht van Mephibozet, die komt ook met ezels, ook vol beladen met eten en drinken, om verzoening aan te brengen. Want normaal gesproken, als er een nieuwe koning kwam, werd het hele geslacht van de vorige koning uitgeroeid. En we weten dat David dat niet heeft gedaan bij Mephibozet. Die mocht zelfs later aan zijn tafel eten. Ik kom met jullie een gedeelte lezen uit Matteüs 21, versen 1 tot en met 11. Matteüs 21, 1 tot en met 11. En toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus 2 discipelen uit en zei tegen hen: ga het dorp in dat voor u ligt, en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft, en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zal worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei: zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig, gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van de jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Ze brachten de ezelin en het veulen, ze legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg, en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde riep: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: wie is dat? De menigte zei: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. We eerst even kijken naar vers 4 en 5. En dat lees ik nog een keer. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei: zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van de jukdragende ezelin is. Jezus vervult hier de profetie van Zacharia. Dit staat letterlijk in Zacharia 9 vers 9. Daar staat: verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Het is niet de eerste keer dat aan deze gebeurtenis verwezen wordt. We zien het ook al in Genesis 49, waar Jacob zijn zonen zegent. En dan bij Juda heeft hij een speciale zegen. En daar zegt hij: Juda, jij bent het. En volgens: de scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserschap van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Ook deze profetie wijst naar de gebeurtenis die we zo net gelezen hebben. Ook in Daniël 9 wordt precies naar dit moment verwezen. Ik heb verschillende Engelstalige preken hierover geluisterd. En wat steeds naar voren kwam, was het boek van Sir Robert Anderson. Hij was voormalig hoofd van Scotland Yard. Hij heeft het boek geschreven, helemaal uitgeplozen wat precies de dag zou zijn waarop dit zou gebeuren. En het klopte. Hij heeft gerekend met de 360 dagen, zoals de Israëlische kalender natuurlijk. Hij kwam precies op die dag dat Jezus op de ezel Jeruzalem binnenreed. Ga naar vers 7. En zij brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun kleren erop en zetten hem daarop. Wat we ook zien is dat Jezus wilde dit laten gebeuren. Hij wilde ook herkend worden als de Messias. Iedereen wist, als zijn een leider op een ezel binnenkwam. Dat was de Messias. Hij wilde nu dus als de Messias herkend worden. Bij de meeste geschiedenissen hiervoor, bij genezingen, dan zegt hij, vertel het niet, doe dit, maar hou het voor je. Weet je, bazuin het nog niet rond. Maar dit is het moment dat hij zichzelf wil presenteren als de Messias. En dan hebben we twee ezels. Dus de ezel en haar veulen. Er zijn ook verschillende uitleggingen over. Dat hij op twee zou gereden hebben. Maar als ik alles bij elkaar naast elkaar leg, dan heeft hij gereden op het jong. Op het veulen. En daar had nog nooit iemand op gereden. Hetzelfde, hij is gelegd in een graf waar nog nooit iemand ingelegen had. Hij is geboren uit een maagdelijke baarmoeder. Zo'n ezelsveulen is niet gemakkelijk om te rijden. Dat moet eerst beleerd worden. Ik had vroeger een collega die deed dat werk. Paarden beleren. En het gebeurde wel eens dat hij zo op het werk kwam. Of een been gebroken had. Maar dat was niet het makkelijkste werk. Misschien kennen we de geschiedenis nog wel van Dick Trom. Die probeerde ook op de ezel te rijden. En dan achter zijn voren. Dus een ezelsveul is niet gemakkelijk om voor de eerste keer op te gaan rijden. Maar we zien toch dat God daarop rijdt en dat het helemaal goed gaat. We gaan naar vers 8. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg. En anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. Ze trokken hun mantels uit en legden die op de weg. Ook takken van de bomen legden ze ook op de weg. Eerst al legden ze de mantels op de ezels, zodat Jezus daarop kon gaan zitten. Die mantels op de weg is in de eerste plaats een eerbetoon. Een beetje vergelijkbaar met de rode loper die we nu wel zien. Als hoogwaardigheidsbekleders komen. Of bij luxe hotels. Een rode loper. Dat is een eerbetoon aan degene die daar verwacht wordt, die daar overheen gaat lopen. Zo, dat was het teken van de mantels op de weg. Jezus reed daarover. Daarmee gaven ze hem de eer. Onlangs hadden wij bij ons thuis een witte loper. Dat is weer iets anders. Daarover kwam de bruidegom naar onze voordeur om zijn bruid te halen. Maar het is ook een ander symbool. Het is complete onderwerping. We zien dit eerder als Jehu tot koning wordt gezalfd. Dan de knecht van Elisa gaat Jehu zalven en gaat heel snel weer weg. Maar dan vertelt hij dat aan zijn maten. En dan die leggen ook allemaal de mantels op de grond. En hij loopt er dan over. Dat wil zeggen, ik onderwerp me aan u. Wat jij wilt dat ik moet doen, dat ga ik doen. Ik onderwerp me volkomen. En dat is ook wat het symbool hier is. Al die mensen leggen hun mantels op de weg. Jezus rijdt erover. We onderwerpen ons volkomen aan u. We zullen straks zien hoe diep dat zat. Dan gaan we naar vers 9. En de menigte die voorop liep en die volgde riep, Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Het was een heel mooi gebeuren, denk ik. Een groep die voorop liep, steeds de mantels neerlegde. En een groep daarachteraan. En een ene groep riep, Hosanna, Hosanna. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Zo in beurtzang werd dat gezongen. Het moet geweldig geweest zijn om daarbij te zijn. Je ziet ook dat dit ontzettend belangrijk is, want we zien het in alle evangeliën beschreven. Lang niet geschiedenissen zijn in. Ja, dat deze geschiedenis heel belangrijk is, dat die in alle vier evangeliën is opgetekend. In Marcus 11 lezen we dat, in Lucas 19, Johannes 12. Allemaal zien we dit gedeelte opgeschreven. Zo belangrijk vond God het ook dat we dat vier keer vanaf vier verschillende invalshoeken zouden lezen. Maar je ziet ook dat deze geschiedenis, hoe die in de hoofdstukken, of in de evangeliën staat. Als je kijkt naar Matthäus, staat hij in hoofdstuk 21 van de 28 versen. Want de tijd die hierna komt, dat is maar ongeveer een week. Dus al die hoofdstukken hierna gaan over die laatste week van Jezus' leven. Dus dat is echt ook om aan te geven van, let op, wat er nu gaat gebeuren, dit is wel zo belangrijk. Ook in Markus zien we dat in 11 van de 16, in Lucas is het 19 van de 24. Dus het krijgt een hele belangrijke plaats, het krijgt heel veel aandacht in al de evangeliën. Wat ze zingen, dat zijn de woorden uit Psalm 118, het pelgrimslied. In die tijd trokken veel Joden naar Jeruzalem om het Pascha te vieren. En onderweg zongen ze dan de pelgrimsliederen. Psalm 118. Ik ga dat even lezen. Psalm 118 vanaf vers 24. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Och Heere, breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heere. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heere. De Heere is God. Hij heeft ons licht gegeven. Bind het brandoffer vast met touwen tot aan de hoorns van het altaar. U bent mijn God, daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. In de NBV staat in vers 27... De Heer is God, hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. En de groene twijgen kan dan wijzen op de palmtakken. Dus ook hier zien we weer, alles wat in het Nieuwe Testament gebeurt, is al beschreven in het Oude Testament. En ze zingen Hosanna. En vaak wordt gedacht, Hosanna is halleluja. Dat is het dus niet. Het heeft een heel andere betekenis. Hosanna betekent red ons. Of red ons alstublieft. Dus wat ze zingen is red ons toch alstublieft. Hosanna. Wat ze denken is dat Jezus, wel denken dat Jezus de beloofde Messias is. En dat hij hun komt bevrijden van de overheersing door de Romeinen. Red ons van de Romeinen. Want dat was hun grootste probleem. Red ons van wat voor overheersing dan ook. Wil ik dan even naar Johannes gaan. Dan kijken we vanuit een andere hoek naar dezelfde geschiedenis. Als je touwtje nou bij Matthäus 21 laat, want dan komen we straks nog weer terug. Johannes 12. Vanaf vers 12. Johannes 12 vanaf vers 12. En toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten, zoals geschreven is, wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Dit nu begrepen zijn discipelen eerst niet. Maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was en dat zij dit met hem gedaan hadden. De menigte dan die bij hem geweest was toen hij Lazarus uit het graf had geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat zij gehoord hadden dat dit het teken gedaan was. De fariseeërs dan zeiden tegen elkaar, u ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. De grote menigte. Er zijn veel uitleggers die zeggen dat kan eigenlijk niet. We zien ook dat hij kwam uit Jericho, waar hij Bartimaeus het zicht had gegeven en meer dingen had gedaan. Onderweg had hij Lazarus opgewekt en al die mensen die volgden hem. Er zijn uitleggers die zeggen een grote menigte is onbestaanbaar. Dat zouden de Romeinen nooit toegelaten hebben. Want je moet bedenken dat heel veel Joden kwamen naar Jeruzalem en daar had de politiemacht zich ook aangepast. Er was heel veel extra politie in de stad. En Pilatus was ook in de stad. Terwijl die eigenlijk woonde die buiten de stad. En alleen belangrijke dingen kwam die in de stad. Maar je ziet ook dat in de geschiedenis die volgt, dat Pilatus in de stad is. Omdat het ja, ontzettend belangrijk was om de orde te handhaven. Dus die zeggen, het is onmogelijk dat dat een grote menigte was. Er kan al hooguit een klein groepje geweest zijn. Maar ik ben ervan overtuigd, ik geloof dus zeker dat het een hele grote menigte was. En dat God regeert. En dat de Romeinen niks hebben gedaan, omdat ze die macht niet gekregen hebben. Wat Jezus later ook tegen Pilatus zegt, als God de macht niet geeft, dan heb je geen macht. Dus die hele grote groep is naar Jeruzalem getrokken. Een grote menigte. Dan komen we bij Matteüs 21 vers 10. Gaan we weer terug naar Matteüs. En toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei, wie is dat? Dus heel de stad raakt in opschudding. Dat hebben we eerder gezien. In Matteüs 2. Ik zag daar ook al een tekst van Matteüs 2. Matteüs 2 vers 1. Daar zien we ook dat de stad in beroering raakt. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. Dus Jeruzalem is weer, de hele stad is weer in verwarring. Wil ik ook nog van een andere hoek daarnaar kijken. En dat is in Lucas. Dezelfde geschiedenis. In Lucas 19. Vanaf vers 39. Lucas 19 vers 39. En sommigen van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zei, ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. De fariseeën zijn totaal niet mee eens dat dit gebeurt. Die gunnen hem deze eer niet. En waarschijnlijk, als hij zegt van, als deze zouden zwijgen, zouden de stenen roepen. Dat komt ook voor in een gedeelte in Habakkuk. Maar dat gedeelte gaat over de corruptie van de Joodse leiders van toen. En dat ook dan de stenen uit de muur zouden gaan roepen. En dan zien we dat hij Jeruzalem nadert. En daar wil ik even verder lezen. En huilt over Jeruzalem. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zal onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En u, zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij je nu geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd niet hebt ontkend. Jezus nadert Jeruzalem en hij huilt. Hij huilt niet over het leed wat hij zelf moet ondergaan. Maar hij weet wat er de komende dagen gaat gebeuren. Welke verschrikkingen hem wachten. Maar daar huilt hij niet over. Hij huilt over de inwoners van Jeruzalem. En waarom? Omdat ze nu wel juichen. En terwijl die huilt, gaat het juichen nog steeds door. Terwijl ze nu wel juichen, maar hij weet dat ze met een dag of wat, een deel van die mensen die daar meelopen, met een dag of wat zullen roepen, weg met deze, kruisigt hem. Dus zo diep zit dat roepen van deze mensen niet. Tenminste, van een deel van deze mensen. Je ziet ook net dat Johannes schrijft en ook de discipelen begrepen het niet. Pas later, toen ze daarop terugkeken, zagen ze wat ze toen hadden gedaan. Hij huilt over het lot wat de inwoners van Jeruzalem te wachten staat. Enkele tientallen jaren later zal inderdaad de hele stad verwoest worden. Heel veel mensen zullen daarbij omkomen. En ze verlangen naar vrede. Maar ze verlangen naar een vrede om verlost te zijn van de Romeinse overheersers. Maar niet naar een vrede die Jezus kon brengen. En daarom zegt hij, waarom zie je vandaag niet dat ik je die vrede wil brengen? En waarom zoek je naar die vrede die toch geen vrede is? Ook al zal de Romeinse overheerser weggaan, dat geeft dan nog niet de vrede waarnaar je zoekt. En ik denk dat hij nog steeds huilt over mensen die hem niet aannemen. Toen huilde hij over Jeruzalem, over de inwoners van Jeruzalem. Ik denk dat we dat wel door kunnen trekken ook naar deze tijd. Dat hij huilt over mensen die zijn vrede, zijn shalom niet willen aannemen. Zijn redding niet willen aanvaarden. Ook denk ik dat hij in die momenten eenzaamheid gevoeld heeft. Ik weet niet, wie is eenzaam? Je hoeft je hand niet op te steken, maar wie kent eenzaamheid? Ik denk dat hij dat in deze momenten gevoeld heeft. De juichende menigte. En hij moet alles alleen doen. Dat was ook zijn doel. Daarvoor was hij ook gekomen. Maar hij weet dat al die juichende mensen, één voor één zullen ze hem verlaten. Eerst die grote groep, teleurgesteld. Dan komt hij bij de tempel, veegt de tempelplein schoon. Maar hij gaat niet naar het paleis van Pilatus om die daaruit te gooien. Dat gebeurt niet. Dus de menigte verspreidt zich weer. Het is niet wat ze verwacht hadden. De discipelen blijven het langst. Maar als we geschiedenis volgen, zien we ook de discipelen verlaten hem. Hij weet dat hij die strijd helemaal alleen moet strijden. Niemand van al die juichende mensen zal bij hem blijven. Hij zal ongetwijfeld het gevoel van eenzaamheid gekend hebben. Soms kan het zijn dat je ergens bent op een feestje en iedereen is hartstikke lol, maar jij voelt je daar helemaal niet thuis. Of je zit, misschien zit je hier. Heel veel mensen om je heen. Allemaal gezellig straks bij de koffie. Maar jij staat ertussen en je voelt je eenzaam. Wat deed Jezus toen hij eenzaam was? We zien dat hij heel vaak alleen ging bidden. Als de discipelen in een scheepje gaan, gaat hij alleen de berg op om te bidden. Voordat hij de discipelen kiest, gaat hij alleen de berg op om te bidden. Dan zegt hij, Vader, weet je, Vader, ik ben u nodig. Ik ben hier alleen. Ik heb u zo nodig. En doen wij dat ook. Als we eenzaam zijn, als we verdriet hebben. Dus één plek is de beste plek om te zijn. Dat is dicht bij God. En hem al je zorg bekend te maken. Eenzaamheid verdrijf je niet met nog meer lawaai. Met nog meer dingen naar binnen harken en nog meer dingen gaan doen. Daar gaat het niet van weg. Ik denk alleen, God kan eenzaamheid ook oplossen. Misschien heeft de oplettende luisteraar gezien dat ik niet de versen 1 en 1 tot en met 3 heb meegenomen. En daar wou ik nu even naar terug. Dus Matteüs 21, daar hadden we ons stoutje hadden we daar nog bij. De versen 1 tot en met 3. En toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen, ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen dat bij haar staat. Maak ze los en breng ze bij mij. Wat we hier zien is de discipelen die gaan. Die gaan het dorpje in, die gaan de ezel halen. Ik had er boven gezet, maak de ezel los. En ze maken de ezel los. Dus wat we zien, dat ze in 3 jaar tijd heel veel hebben geleerd. Een van de eerste keren, als Jezus in het bootje staat en spreekt tot de menigte. En dan zegt, nou, de preek is klaar. En dan zegt hij, ga maar vissen. En dan zegt Petrus, hoezo? We hebben de hele nacht gevist. En we hebben niks gevangen. En Jezus, sorry, maar jij bent timmerman. Wij zijn vissers. Dus hij heeft bedenkingen bij het plan van Jezus. Maar hij doet het wel. We zien het ook bij de eerste wonderbare spijziging. Al die mensen, hoe kunnen wij die nou te eten geven? En de discipelen zeggen, we kunnen ze beter wegsturen. En Jezus zegt, het is niet nodig dat ze weggaan. Geeft u hun te eten. Maar ze zeiden, we hebben niets dan 5 broden en 2 vissen. Geen geld om brood te kopen. Dus dat gaat niet lukken. Jezus, het is een heel mooi plan wat je hebt, maar dat gaat niet lukken. Ze waren bij het wonder van het water in de wijn. Dat was het eerste wonder dat Jezus had gedaan. Daar waren ze bij. En toch hadden ze er geen vertrouwen in. Jezus voedt al die mensen. Bij de tweede wonderbare spijziging zien we hetzelfde. Zeg, ja, wat zeggen ze dan? En zijn discipelen zeiden tegen hem, waar halen we in een afgelegen plaats als deze zoveel broden vandaan dat wij zo'n grote menigte kunnen verzadigen? Weet je, de thuisbezorgd komt hier ook niet. Het is een onderbergzaam gebied, geen fatsoenlijke wegen. Dus dat wordt hem ook niet. De dichtstbijzijnde winkels zijn veel te ver weg. Dus, Jezus, dat is een heel mooi plan. Maar dat gaat niet lukken. En maar na 3 jaar met Jezus optrekken, zien we toch, is geen commentaar. Ze gaan en ze maken de ezel los. De eigenaars, die zeggen, wat doen jullie? De Heer heeft het nodig. Er zijn uitleggers die zeggen, ja, maar Jezus is daarvoor naar het plekje geweest en heeft overleg met die mensen. Dan en dan komen 2 van mijn knechten, die komen de ezel ophalen. Ik weet het niet. Ik weet dat Jezus ook God is. Dat op dat moment het hart van die mensen neigt en zegt, neem hem maar mee. Want wat ik net al zei, ezel was ontzettend belangrijk, ontzettend kostbaar voor het hele leven, voor je werk, voor je levensonderhoud. Dus die geef je niet zomaar weg. Als ik bij jullie kwam en zeg, geef jullie auto maar weg. Ja, auto weg. Weet je, dat ga je zo niet doen. Dus maar ook daarin, God regeert. Maar het mooie is om te zien dat de discipelen doen wat hij hen vraagt. Ik heb een aantal gedachten die ik hierin tegenkwam. En is in de eerste plaats, God zorgt zelf voor zijn eigen eer. Daar heeft hij in principe geen mensen voor nodig. Maar wat het mooie is, hij betrekt de mensen daarin. Ook al is een deel van die mensen die roept gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer, niet met een hart daarvan overtuigd, omdat ze later weer afstand nemen en zeggen weg met deze. En toch wil hij die eer ontvangen. Hij zorgt zelf voor de eer die hem toekomt. En hem komt toe alle eer, lof, dank en aanbidding. Waarom? Omdat hij God is. En hij heeft ons gemaakt. Hij heeft mensen gemaakt om hem eeuwig te loven en te prijzen. Dus hij zorgt voor zijn eigen eer, maar hij schakelt daarbij mensen in. Hij wil die eer ook ontvangen van mensen. En daarvoor, daartegenover, er staat zoveel liefde, genade en goedheid en vergeving, dat we zeker aan die eer moeten bijdragen. Het tweede wat we zagen is dat de Heer Jezus verdrietig was over de inwoners van Jeruzalem. Hij wist wat er zou gaan gebeuren. Ik denk dat we dat door kunnen trekken naar deze tijd, dat Jezus verdrietig is over deze wereld, waarin zoveel mensen niets van hem wilden weten. Waarin zoveel mensen de vrede zoeken op allerlei mogelijke manieren, maar niet bij Jezus. Jezus de enige die echte vrede kan geven. Een ander punt wat we zagen, dat Jezus ook eenzaamheid heeft gekend. In deze optocht, met al het geroep en gejuich, heeft hij zich vast, het gevoel van eenzaamheid heeft hij gekend. Als we verder gaan in de geschiedenis, komt hij in Gethsemane waar hij alleen moet worstelen met zijn vader. Of het lijden niet op een andere manier, of deze oplossing niet op een andere manier gedaan zou kunnen worden dan de weg die hij moest gaan via het kruis van Golgotha. En dan zegt hij, vader, is het niet mogelijk? Maar die eenzaamheid gaat nog verder. Als hij komt en hangt aan het kruis van Golgotha. En als hij moet uitroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is zo ver weg. Hij kon niet meer vader zeggen. Waarom hebt u mij verlaten? Daarom dat er duizenden, miljoenen, miljarden mensen gered zouden kunnen worden. Door dat ene offer wat hij heeft gebracht aan de kruis van Golgotha. En dat bloed wat daar gevloeid heeft, dat is voldoende voor alle zonden van de hele wereld. En wat we ook zien is de gehoorzaamheid van de discipelen. Niet meer in discussie, maar hoe zullen we dat dan gaan doen? En we hebben niet en weten niet en kunnen niet. Nee, Jezus zegt volg mij. En we zien dat ze dat doen zonder commentaar. Ik denk ook dat dat onze opdracht is. Om niet te beredeneren, maar als ze dit gaan doen, dan kan het misschien zijn dat dat. Nee, Jezus zegt volg mij. Als je dan nog niet die redding hebt gekregen, die vergeving hebt gekregen van hem, die hij wil geven aan iedereen, ongeacht in wat voor situatie je bent, ongeacht ook wat je hebt gedaan, het maakt geen verschil. We kennen de geschiedenis van de moordenaar die naast hem hangt, aan het kruis, en die erkent, ik heb die straf verdiend, die hij ook krijgt. Ik heb die straf verdiend. Heer, denk aan mij als u straks in uw koninkrijk bent gekomen. En Jezus geeft hem op dat moment vergeving. Geeft hem op dat moment het nieuwe leven. Herken dat we zondaar zijn. En geloof dat Jezus Christus de zonde wil vergeven. Dat we door hem een nieuwe leven kunnen krijgen in een nieuw koninkrijk. Om eeuwig bij hem te zijn. Hij komt. Ik ben niet in de war met de feestdagen. Deze preek wordt meestal gehouden voor Pasen. Maar hij komt. Hij is gekomen, waar we binnenkort weer aan denken, als een kind in de kribbe. Hij is gekomen, rijdend op het vullen van een ezelin. Dat is ook één keer, gaat ook niet weer gebeuren. En hij komt als koning om te heersen, als vredevorst. Hij komt. Amen. Ja, Heer Jezus, zo zien we uit naar uw komst. En we weten dat u komt. We hebben gezien dat alle profetieën, alles wat geschreven is, gezegd is over u in het Oude Testament, dat een groot deel daarvan vervuld is. Dat u profetieën vervuld hebt. Dat u deze profetie hebt vervuld. Dat u kwam rijdend op het jong van een ezelin. Om zo aan te geven dat u de Messias was. Heer, en velen hebben u niet geloofd. Heer, geef dat we deze boodschap met ons mee mogen nemen en ons leven aan u mogen geven, Heer. Ook als we verdrietig of eenzaam zijn, dat we mogen weten dat we bij u terecht kunnen. Heer, wil zo deze boodschap met uw zegen achtervolgen. Wil zijn met ieder die het moeilijk heeft, ieder die nu kijkt of luistert. Heer, wilt u met een ieder zijn. En zegen ons ook deze dag, dat ons leven ook zijn, mag zijn. Tot eer en glorie van uw grote naam, Jezus. Uw naam die nooit genoeg geprezen is en zal zijn. Tot in eeuwigheid. Amen.